Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen Psalm 66 in de versie van Weerklank en daarvan vers 1 en vers 2. Breek aarde uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. Laat van alom hem lof ontvangen, geducht zijn uwe daden, Heer. Psalm 66, vers 1 en vers 2. Luister naar de wet van de Heere onze God. Daarna zingen we Psalm 6 en daarvan vers 2 en vers 8. Vers 2, de verootmoediging vanwege onze schuld. Psalm 8, het vertrouwen op de genade en de trouw en de vergeving van de Heere God. Psalm 6, 2 en 8 na de wet van de Heere. Die horen we vanmorgen uit Deuteronomium 15, vers 1 tot 18. We zullen straks luisteren naar Colossenzen. En Paulus schrijft daar over de verhouding slaven en heren. En hierom lezen we nu de wet. Waar de wet spreekt over hoe Israël zich te verhouden heeft tegenover slaven. Deuteronomium 15, daar horen we de wet van onze God als volgt. Na verloop van 7 jaar moet u kwijtschelding verlenen. Dit nu is wat de kwijtschelding inhoudt. Iedere schuldeiser die iets aan zijn naaste geleend heeft, moet hem dat kwijtschelden. Hij mag van zijn naaste of zijn broeder geen betaling eisen, aangezien men een kwijtschelding heeft uitgeroepen voor de Heere. Van een buitenlander mag u betaling eisen, maar wat er van u bij uw broeder is, moet u kwijtschelden. Overigens hoeft er onder u geen arme te zijn, want de Heere zal u overvloedig zegenen in het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft, om dat in bezit te nemen. Als u tenminste de stemmen van de Heere uw God nauwgezet gehoorzaamt, door al deze geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen. Wanneer de Heere uw God u gezegend heeft, zoals hij tot u gesproken heeft, dan zult u aan vele volken leningen verstrekken. Maar zelf zult u niets hoeven lenen, en u zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen. Maar als er onder u een arme zal zijn, iemand uit uw broeders, binnen een van uw poorten in uw land, dat de Heere uw God u geven zal, dan mag u uw hart niet verstokken of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is. Integendeel, u moet uw hand wijd voor hem open doen en hem overvloedig lenen, genoeg voor wat hem ontbreekt. Wees op uw hoede dat niet de verderfelijke gedachte in uw hart opkomt dat het 7e jaar, het jaar van de kwijtschelding, dichterbij komt, waardoor u uw broeder die arm is niets gunt en hem niets geeft en hij over u tot de Heere roept en er zonde in u is. U moet hem overvloedig geven en laat uw hart niet verdrietig zijn als u hem geeft, want vanwege deze zaak zal de Heere uw God u zegenen in al uw werk en in alles wat u ter hand neemt. Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u. U moet uw hand wijd open doen voor uw broeder, de onderdrukte en de arme in uw land. Als uw broeder, een Hebreeuwse man of een Hebreeuwse vrouw, aan u verkocht is, dan zal hij u 6 jaar dienen. Maar in 7e jaar moet u hem vrij van u laten weggaan. En als u hem vrij van u laat weggaan, mag u hem niet met lege handen laten gaan. U moet hem overvloedig geven van uw kleinvee, uw dorsvloer en uw pestkuip. Van dat waarmee de Heere uw God u gezegend heeft, moet u hem geven. En u moet bedenken dat u een slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u verlost heeft. Daarom gebied ik u heden deze zaak. Maar het moet zo zijn. Als hij tegen u zegt, ik wil niet bij u weggaan, omdat hij u en uw gezin lief heeft, omdat hij het goed bij u heeft, dat u een priem neemt en die door zijn oor en in de deur steekt, dan zal hij voor altijd uw slaaf zijn. Ook bij uw slavin moet u zo doen. Laat het niet moeilijk zijn in uw ogen als u hem vrij van u laat weggaan, want hij heeft u 6 jaar dubbel zoveel opgeleverd als een dagloner. Dan zal de Heere uw God u zegenen in alles wat u doet. Amen.
Thank you.
Laten we Gods woord gaan lezen. Twee gedeeltes. Eerst uit het evangelie en dan uit de brieven. Het evangelie Matteüs 20, vers 17 tot 28. En dan uit Colossense 3. Althans, we beginnen bij Colossense 3, bij vers 11. En dan lezen we door tot hoofdstuk 4, vers 1. Dus eerst Matteüs 20, 17 tot 28. Matteüs 20, vers 17, daar lezen we het woord van de Heere aldus. En toen Jezus naar Jeruzalem ging, nam hij de 12 discipelen onderweg apart bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. Maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Zij knielde voor hem neer om hem iets te vragen. Hij zei tegen haar, wat wilt u? Ze zei tegen hem, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zei, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Ze zeiden tegen hem, dat kunnen wij. En hij zei tegen hen, mijn drinkbeker zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven. Maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn vader. En toen de andere 10 dit hoorden, namen zij het de twee broers zeer kwalijk. En toen Jezus hem bij zich geroepen had, zei hij, u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren. En de groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En dan Colossense 3, vanaf vers 11. Dus vorige keer hebben we het eerste gedeelte van hoofdstuk 3 gelezen. Als u met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn. En in vers 1 tot 10 volgde dan eerst wat moest worden weggedaan, wat moest worden afgesneden, wat moest worden afgelegd. En vanaf vers 11 begint dan positief wat wij moeten aandoen. Daarbij is niet Griek en Jood van belang. Besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije. Maar Christus is alles en in allen. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw hart, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de Heere. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen en er is geen aanzien des persoons. Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een Here hebt in de hemelen. Tot zover het evangelie voor deze morgen. Tekst is Colossenzen 3, vers 22 tot hoofdstuk 4, vers 1. Dat gedeelte dat gaat over de slaven en de heren. Laten we nu eerst de Here bidden om zijn Heilige Geest als we luisteren naar de Bijbel. Dan willen we ook met en voor elkaar bidden. Here in de hemel. Grote en heerlijke God, heilige God, wij komen als uw gemeente samen met onze gasten voor uw aangezicht, om u te danken dat u ons de afgelopen week gaf, om u te danken dat u ons hebt bewaard en gespaard. Heren, dan kregen een hele hoop jongens en meisjes de afgelopen week vakantie, en dat is altijd weer een bijzonder moment. Een heel jaar hard gewerkt en het was een lang jaar. En nu begint de vakantie. En dan bidden we u voor elkaar. Geeft u aan jong en oud rust om op adem te komen, om nieuwe energie op te doen voor het nieuwe seizoen. Wees u nabij met hen die al op vakantie zijn, die met ons meeluisteren. Wees u nabij die de komende tijd op vakantie zullen gaan, dichtbij of ver weg, Heere God. Er zijn zoveel mensen onderweg, er kan zoveel gebeuren. Bewaart u ons en brengt u ons weer veilig bij elkaar. Wij bidden u voor hen die thuis blijven, gewoon omdat ze dat fijn vinden of omdat ze het niet meer kunnen. Heren, geef ook hen een gezegende tijd. Wij bidden u en we danken u met en voor elkaar. En dan dragen we elkaar ook bij uw genadetroon op. Wij bidden nu voor anderen die zich zorgen maken over hun kinderen en kleinkinderen vanwege lichamelijk pijn en lijden, vanwege ziekte. Wij bidden u voor hen die kijken naar hun man en hun vrouw en zien wat er met hen gebeurt, lichamelijk en psychisch. Heere God, wilt u nabij zijn en ondersteunen. Wees met broeders en zusters die wachten op uitslagen of die waardes in het bloed of wat dan ook zien stijgen, die dokters moeten bezoeken en niet weten wat er allemaal gaat gebeuren, die thuis zitten vanwege ziekte. Heere God, zo zijn we helemaal niet zo'n grote gemeente, maar er zijn best wat mensen die met moeite en verdriet te kampen hebben. We dragen hen bij u op. Heere, we bidden nu voor de komende week. Als het vakantiebijbelfeest gehouden zal worden, het spandoek hangt alweer een paar weken voor de kerk. We bidden nu dat er veel kinderen mogen komen. Uit de gemeente, maar vooral ook kinderen uit de wijk, kinderen die we meenemen, die zo mogen horen over u, die mogen proeven van de sfeer die er in de kerk heerst, van broeders en zusters die samenwonen. Heere God, wees met hen die organiseren, met hen die vertellen, met hen die de kinderen helpen, die zorgen voor allerlei praktische dingen. Geef moed en geef vreugde, geef ook gezelligheid. En laat zo het woord dat gezaaid wordt, dat vrucht mogen zijn voor vele kinderen. Heere, wij willen ons geld gaan inzamelen in uw dienst voor de kerk, voor de emeriticas, voor de diaconie. We bidden u, zegen die gaven. En geef dat ze gebruikt mogen worden voor de opbouw van uw rijk en tot leniging van de nood die er zoveel in deze wereld is. Heren, wij bidden u met en voor elkaar. Wij hebben uw woord gelezen en wij willen daarna gaan luisteren. En dan komen we u bidden om uw Heilige Geest. Dat u ons vervult met uzelf. Dat u ons stilmaakt. Want wij belijden u, er zijn zoveel stemmen in ons hoofd. En we horen uw stem en we willen die stem horen. En als dat niet zo is, geef dat we die willen horen. Maar tegelijk zijn er ook zoveel andere stemmen in deze wereld en in ons hart waar we zo graag naar willen luisteren, die we zo graag willen gehoorzamen. Heren, wij zoeken andere koningen dan u. En zo zijn we in uw huis, vol verwachting en tegelijk vol schuld. En we bidden u, vergeef ons onze zonden. En wees bij ons, niet om ons, maar vanwege uw eigen goede tierenheid en uw barmhartigheid. Daal tot ons neer met uw geest en toon ons uw heerlijkheid, uw genade, uw koninkrijk. Leer ons leven met u en voor u en met elkaar. Geef woorden om te spreken. Geef aandacht om te luisteren in de kerk, thuis, waar ook op de wereld. Heere, zo zijn we met elkaar verbonden. En maak bovenal dat wij verbonden zijn met u. Verbreek ons harde hart. En spreek uw genade. Heere, wij bidden u, wees nabij overal waar in Utrecht uw woord wordt verkondigd. Vandaag, afgelopen weken, zijn in Leidse Rijn 2 kerken geopend. Gemeentes die er al waren, dat is zo. Maar toch, Heere, geef dat ook in Leidse Rijn uw woord opengaat. En dat velen in die nieuwe wijk van u mogen horen. Wij bidden u voor de kerk wereldwijd. Breek het rijk van de Satan af. Wij bidden u voor de kerk die wordt vervolgd. Voor Libië, het onrustige land waar christenen zo'n kwetsbare groep zijn. Een land dat worstelt om de wanorde te boven te komen. En waar christenen dan bekend staan als verraders van de cultuur. Heere God, wees bij deze broeders en zusters en geef hen moed, geef hen liefde. We bidden nu voor Somalië, waar geen ruimte is voor andere religies dan de islam. Waar het christendom gezien wordt als iets wat de cultuur van het land schaadt. En Heere God, dat is ook zo. Want uw koninkrijk schaadt al onze oude menselijke structuren. Wees u nabij waar christenen in het geheim gelovig zijn. In het geheim bij elkaar proberen te komen. Geef hen moed en geloof. Heere, laat zo uw koninkrijk komen. Hier en overal op deze wereld. Want van u is het koninkrijk. Van u is de kracht. Van u is de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. U mag nu de Heer gaan dienen met uw gaven. Eerste collecte is voor de kerk, voor de instandhouding van de eredienst in de wijkgemeente Matthäus. Tweede collecte voor de emeritikas, voor de gepensioneerde predikanten in onze kerken. En de derde collecte is voor de diaconie. Eerste voor de kerk, tweede voor de emeritikas, derde voor de diaconie. Dan zingen we ter inleiding op de verkondiging Psalm 37, vers 2 en vers 6. En de zachtmoedige, daar gaat het over. Zachtmoedig heeft bij ons iets van vriendelijk, zachtaardig. Het heeft in de Bijbel ook een hele juridische betekenis. Zachtmoedig zijn degenen die zich niet kunnen verzetten. Slaven bijvoorbeeld, vreemdelingen, wezen en weduwen. Die zich niet kunnen verzetten, maar dat ook niet doen. Ze komen niet in opstand, maar ze komen in de tempel. Dus met hun nood komen ze naar de Here, omdat ze weten, wij kunnen bij hem ons beklag doen. Hij zorgt voor ons. Psalm 37, vers 2 en vers 6 als voorbereiding op de verkondiging. Psalm 116 willen we na de preek zingen, gemeente, vers 9 en vers 10. Psalm 116, 9 en 10 na de preek. Allen dezelfde heren, dat is het thema van de preek, allen dezelfde heren. Gemeente des Heren, ik wilde dus met u stilstaan bij Colossenzen 3 vanaf vers 22... Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Heren en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heren als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heren Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen en er is geen aanzien des persoons. Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een Heere hebt in de hemelen. Nadat Paulus heeft gesproken over de verhouding man-vrouw en vader-kind, gaat het daarna vrij uitgebreid, want man-vrouw, dat is twee versen, één voor de man en één voor de vrouw. Vader-kind, dat zijn ook twee versen, één voor de vader en één voor de kinderen. Gaat het nu ineens vrij uitgebreid over de slaven. Vijf versen, vier voor de slaven en één voor de heren. Het lijkt er dus op dat Paulus expliciet aandacht vraagt voor die slaven. Dikke kans ook dat slaven het grootste deel van de gemeente uitmaakten. We luisteren dus naar wat Paulus tegen die slaven en die heren zegt en van daaruit wilde ik graag wat lijnen trekken naar de manier waarop u uw werk doet. Nou denkt u, nou ja, slavernij en mijn werk, daar zit toch nog wel iets tussen. Nou, ik las het verhaal van Ellen in Vrij Nederland, dat is een postbode van PostNL. Die heeft een Mijn Werk app, die volgt haar de hele dag. De route die ze moet lopen wordt voor haar uitgestippeld. En die route leidt soms door steegjes waar zij met de posttas helemaal niet doorheen kan. Dan loopt ze om en dan begint dat ding te piepen. En die app die houdt geen rekening met de omstandigheden. Overgebleven pakjes van de vorige dag, sneeuw. Je krijgt altijd evenveel tijd voor je wijk. En heb je een dag sneller gelopen, dan wordt die tijd gekort op je loon. En de volgende dag zegt hij, gisteren heb je het in een kwartier sneller gelopen, dan doe je het vandaag ook maar. Ga je er overheen? In eerste instantie was dat dan onbetaald werk, dat mocht niet van de rechter. Maar als je dat een paar keer doet, dan word je daarop aangesproken en telt dat mee in je functioneringsgesprek. Hoezo geen slavernij? En wie werkt bij de ABN of bij de Rabo, bij Shell of bij ASR, heeft waarschijnlijk een afdeling HM Analytics. Moet u maar eens even kijken of ze die hebben bij u. Dat is een afdeling die probeert al je gegevens te achterhalen, om zo je afdeling beter te laten functioneren. Dus al je e-mails, chatberichten en memo's worden onderzocht op woorden. En dan wordt gekeken of je misschien spanningen hebt, of te veel betrokkenheid bij je werk of wat dan ook. Want dan ben je een gevaar om uit te vallen. Gebruik je bijvoorbeeld te vaak het woordje je in je mails, dan ben je te defensief. En ben je waarschijnlijk gestrest en moet een nodige gesprekje plaatsvinden. En als dat met een hele afdeling zo is, dan moeten de targets heel snel worden besproken. Dus, ik vond de lijn tussen slavernij en ons werk eigenlijk helemaal niet zo heel gek. Het is ook niet zo moeilijk. Want Paulus geeft hele concrete aanwijzingen. Kijkt u maar mee. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Goed. Als je dus je werk doet, is gehoorzaamheid een belangrijk woord. Wat betekent dat dan? Niet met ogendienst. Maar ogendienst, dat is de enige keer dat dit woord in het Nieuwe Testament voorkomt. Dus u voelt al aan, dan hebben we geen vergelijking met andere teksten om te kijken wat het woord nou precies betekent. Dus we kunnen drie kanten op. De Statenvertaling, en als u de kanttekeningen erbij leest, die zeggen, ja, het gaat over dat je alleen maar je werk doet wanneer je wordt gezien. Ja, dus op het moment dat de baas langskomt, dan ga je aan het werk. Ogendienst. Dus je dient wanneer de ogen op je gericht zijn. Die Ellen, die postbode, die zei, ja, als ik klaar ben, moet ik die app uitzetten. Maar ik kijk wel mooi uit als ik een kwartier eerder klaar ben, zet ik dat ding niet uit. Dus soms dan zit ik al een kwartier achter de televisie en dan druk ik pas op uit, want dan heb ik gewoon dezelfde tijd als gisteren. Ik denk dat dat onder ogendienst valt. Maar dat maakt dan al gelijk duidelijk wat er aan de hand is. Want ik kan me dat dik voorstellen van die Ellen. En Paulus zegt, gaan we dus niet doen. Tweede, de MBV heeft werken om gezien te worden. Dus je doet je werk, maar op zo'n manier dat je jezelf in de kijker speelt bij de mensen om je heen. Je collega's, maar natuurlijk vooral degene die boven je staan. Tijdens je stage, tijdens je werk, wil je zo naar voren komen dat je op de goede manier te boek staat. Werken om gezien te worden. Dus niet alleen maar werken als er naar je gekeken wordt, maar werken om de ogen op je gericht te krijgen. Nou, neemt u dat maar eens mee. Of de MBG, vertaling van 51, heeft dat je werkt omdat je iemand naar de ogen ziet. Omdat je je dus op een slaafse manier aan iemand onderwerpt. Je doet dus niet je werk vanuit een intrinsieke motivatie, omdat je dat werk goed vindt, omdat je dat werk mooi vindt, omdat je het waardevol vindt. Je doet dat werk omdat je daar je identiteit of zo uit moet ontlenen. Als ik mijn werk goed doe en mijn baas zegt oké, als ik mijn werk goed doe en ik heb de juiste resultaten gehaald, dan zijn dat dingen waarover ik kan praten met mijn vrienden op een feestje of weet ik veel waar. Dan valt dat, althans zou kunnen, onder ogendienst. Mensen naar de ogen zien, slaafse onderwerping. Dus wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst. Dus niet alleen maar werken wanneer je wordt gezien, niet werken om gezien te worden en niet uit slaafse onderwerping. Niet werken dus met een bijbedoeling, maar, staat er dus gelijk achteraan, oprecht van hart. Niet om mensen te behagen, maar oprecht van hart. Slaven horen dus, zonder iets voor te wenden, zonder zich anders voor te doen dan ze zijn, hun werk van harte te doen. Alsof, staat er achter, alsof zij het voor de Heere deden en niet voor mensen. In het besef dat zij van de Heere hun loon zullen krijgen. En opnieuw, het is natuurlijk prachtig, hè? Dus dit zijn volgens mij de waarden die wij ook willen hebben. Je doet je werk omdat je gemotiveerd bent, omdat je het leuk vindt, omdat je het waardevol vindt. Maar ik kan me heel erg voorstellen dat als je beseft dat al je e-mails gecheckt worden, dat je dan op een gegeven moment ook wel weet welke woorden je wel of niet moet gebruiken. En dat je, omdat er meegekeken wordt, op een bepaalde manier gaat communiceren. Dat je die app van die postbode op een bepaalde manier gaat gebruiken. En daar zit hem volgens mij de lastigheid. Hoe kan een slaaf nou zijn werk of haar werk van harte doen? Nou, dat is wat de Bijbel van die slaven, want ze zitten daar als die brief in Kolossen wordt voorgelezen. En dat is wat het woord van God dus ook van ons vraagt. Niet alleen maar als we lekker in ons vel zitten en als we een baan hebben waarvan we zeggen, nou dit is hem. Maar ook als we zo'n Mijn Postbode app hebben of als we bij de Rabo werken. Alsof je het voor de Heere doet. De enige die met je meekijkt, zegt Paulus, is de Heere. En laat al die mensen nou even weg. En dan gaat hij verder. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Heere en niet voor mensen in de wetenschap, dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Er is een wetenschap. Wetenschap. Dat is dus niet vaag, hè? Dat is iets waar je van bewust bent, wat onomstotelijk vaststaat. Je bent je ervan bewust dat je als vergelding van de Heere de erfenis zult ontvangen. En dan moeten we weer eventjes terug naar waar het over gaat in Colossense. Het gaat over dat in Christus zijn. Christus is de schepper van de hemel en van de aarde. Christus is degene die zichzelf vernederd heeft om in zijn lichaam verzoening te doen over deze wereld. En hij heeft alle krachten en machten. En dat is wel een belangrijk woord in dit verband, hè? Want het gaat natuurlijk, als het gaat over arbeidsverhoudingen, over gigantische krachten en machten. Je kunt er van wakker liggen. Dat zijn we nogal geen machten. Christus heeft alle krachten en machten overwonnen. En hij is degene die mij vergeldt. Mijn loon wordt niet bijgeschreven op mijn bankrekening. Mijn loon is het leven in Christus, het leven met Christus. Dat is de erfenis die ik ontvang. En dan vers 25, maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen en er is geen aanzien des persoons. Dat is een beetje een ingewikkelde, want wie doet er nou onrecht? Er zijn wat mensen die zeggen, dit gaat alvast over het volgende vers, over die heren. Dus een slaaf moet gehoorzaam zijn en een heer moet zijn slaaf rechtvaardig behandelen. Maar dat krijg je er volgens mij niet uit. Dat onrecht doen, dat gaat nog steeds over die slaven. De slaaf wordt aangesproken. Er is bij God geen aanzien des persoons. En niemand kan dus zijn positie gebruiken om onder wat God van je vraagt uit te komen. Maar het is natuurlijk logisch dat je als slaaf op een gegeven moment zegt, ja, ik word hier zo uitgebuit. Dat geeft mij het recht om buiten de lijntjes te krijten. Ik word zo in een harnas geduwd door die Mijn Post-app, dat ik het volkomen rechtvaardig vind om dat ding thuis door te laten lopen. En dan zegt Paulus, wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. Er is geen aanzien des persoons. Dus de manier waarop je op je werk wordt gebruikt, de manier waarop je collega's met je omgaan, kan bizar heftig zijn. Maar het is geen reden om dan niet in Christus te wandelen en te leven. En dan tenslotte, vers 4, heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. Dus een heer hoort eerlijk en zonder onderscheid te maken tussen verschillende slaven om te gaan met zijn personeel, met zijn slaven. Want, en dan krijgen dus heren hetzelfde om de oren gegooid als de slaven, u weet immers dat ook u een heren hebt in de hemelen. Ondergeschikt aan God. Dus degene die werknemers hebben, laat ik die lijn dan maar even doortrekken. Slaven, werknemers en heren, werkgevers. Moeten zich bedenken of zij misschien binnen hun bedrijf de een voortrekken boven de ander. Omdat die een vaker te laat komt of weet ik voor wat. Nee, zoals onze Heere ons allemaal gelijk behandelt. Hij kwam naar deze aarde en heeft geen onderscheid gemaakt tussen Jood en Griek. Zo maken ook wij geen onderscheid tussen de mensen die met en voor ons werken. Wij behandelen hen rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een Heere hebt in de hemelen. Dat is de tekst. Dat is wat Paulus zegt. En zo heb ik geprobeerd het een beetje door te trekken. Maar ondertussen bleef er iets bij mij knagen waarvan ik dacht, nou ja, dat hoort er volgens mij niet bij. Maar volgens mij hoort het er uiteindelijk toch wel bij. Want mijn grote vraag was steeds, waarom schaft Paulus die hele slavernij nou niet af? Je kunt natuurlijk wel allerlei christelijke normen en waarden aan mensen voorschrijven. Maar dat hele systeem, dat is toch verrot. Definitie van slavernij. Slavernij is onvrije arbeid waarvan het resultaat geheel of gedeeltelijk moet worden afgestaan en waarbij de werker lijfelijk eigendom is van de meester. Dat wil je toch niet? Dat willen wij toch ook niet? En als we dan lezen dat in 2016 30.000 mensen in Nederland onder moderne slavernij leven, vooral mensen zonder verblijfsvergunning en in de prostitutie, dan raakt dat ons toch? En waarom is Paulus daar dan niet mee gestopt? Ik weet wel, ons beeld van de slavernij is heel erg gekleurd door de negerhut van oom Tom. De Afrikaanse slaven die op de plantages in Zuidelijk Amerika te werk gesteld werden. Daar werden uitgebuit en werden gebruikt. Slavernij is in de tijd van Paulus veel breder. Er waren slaven die werden aangesteld als gouverneur. Dus die waren minister, die waren landvoogd over een bepaald deel van het Romeinse Rijk. Nou, dat is natuurlijk iets anders dan een slaaf op de katoenplantage in Zuidelijk Amerika. Er waren genoeg slaven die waren arts. Binnen het grote gebied dat bijvoorbeeld een koning had over een land. Slaven, en dan komt natuurlijk de lijn nog veel dichterbij. Want je kunt natuurlijk als je werkt bij de Rabo ontzettend veel verantwoordelijkheid hebben. Maar ondertussen word je wel constant gecontroleerd. En dat blijft eronder zitten. Je bent het eigendom van je heer. En Aristoteles, die vergelijkt de verhouding tussen een heer en zijn slaaf met die tussen een ambachtsman en zijn gereedschap. Zoals dus een timmerman met zijn zaag, met zijn beitel en zijn hamer omgaat, moet een heer met zijn slaaf omgaan. Dat betekent dat er van vriendschap geen sprake kan zijn. Je moet goed voor je gereedschap zorgen en het helpt je, je kunt er blij mee zijn, maar het heeft geen ziel. En zo kan er tussen een heer en een slaaf ook geen relatie zijn. Aristoteles komt daar een beetje mee in de knoei, dat hij zegt, ja, nou ja, een slaaf is gewoon gereedschap. Zelfs als hij je gouverneur of als hij je arts is, hij is gewoon jouw bezit. En je moet goed voor hem zorgen, anders dan krijg je ziekteverzuim, dat is onhandig. Je moet goed voor hem zorgen, maar verder niet. Alleen als mens, zegt Aristoteles, als mens kun je hem op een gegeven moment aardig gaan vinden, dat is ingewikkeld. Want dan krijg je een dubbele relatie, dan is iemand werknemer die gewoon zijn werk goed moet doen. En je gaat op vrijdagmiddag een borrel met hem drinken. Nou, daar heeft hij dan allerlei regels voor, want dat kan dus eigenlijk niet. En dat is dus nog steeds het systeem waarbinnen Paulus zijn regels geeft. Hij raakt niet aan dat systeem. Of, nou ja, sommige mensen zeggen, hoofdstuk 4 vers 1, heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. Er zijn mensen die zeggen, ja, als je dan naar het Oude Testament kijkt, vooral Deuteronomium 15, daar is dat op gelijke wijze niet zozeer dat je mensen gelijkwaardig behandelt, maar dat je zegt, wij zijn voor God allemaal gelijk. En daarmee legt Paulus dus een bom onder die slavernij, doordat hij zegt, ja, God heeft ons allemaal geschapen, we zijn allemaal schepselen, in die zin zijn we gelijkwaardig. Nou, dat vind ik een mooie gedachte. Dat Paulus dus heel subtiel een bommetje legt onder die slavernij. Maar volgens mij klopt de uitleg niet. En dan nog, dan denk ik, Paulus, waarom moet het zo subtiel dat we de 19 eeuwen over deden, voordat uiteindelijk het kwartje viel dat het een mensonwaardig systeem is. Want Paulus die gaat niet alleen maar binnen dat systeem van heer en slaaf aan het werk, maar hij gebruikt het hele patroon van hoe de maatschappij is opgebouwd. Als de filosofen, Aristoteles bijvoorbeeld, willen gaan onderwijzen hoe je het best kunt leven, dan geven ze een aantal eigenschappen. Vrede, geduld, blijdschap. Ik denk dat u die herkent, want die hebben we gelezen. En zeggen ze dan, met die eigenschappen moet je zorgen dat je een maatschappij gaat bouwen waar mensen in vrede en geduld en liefde met elkaar leven. Ik hoor zomaar een Postbus 51 campagne voorbij komen, doe eens lief. Nou, dat is typisch Aristoteles. En daar sluit Paulus zich bij aan. En Paulus, die kiest dan hetzelfde systeem. Aristoteles zegt, ja, er zijn drie groepen in de maatschappij en die bouwen een rustige, een vredige, een solide maatschappij. Dat is de verhouding tussen man en vrouw, dat is de verhouding tussen vaders en kinderen en dat is de verhouding tussen heren en slaven. Overigens daarbij één persoon constant dezelfde, hè? Want die man van die vrouw, die vader van die kinderen en die heer van die slaven, dat is één en dezelfde. Dus het is een patriarchaal en een hiërarchisch systeem. Als je dus een paterfamilias hebt, die regelt het hele systeem daaronder. Die regelt de relatie met zijn vrouw, die regelt de relatie met zijn kinderen en die regelt de relaties binnen het bedrijf. Wij kennen dat natuurlijk nauwelijks. Wij hebben misschien in onze gemeente één paterfamilias, maar heel veel meer niet. Maar Paulus zegt, ik gebruik dat. Ik gebruik dat om te vertellen hoe ik wil dat christenen moeten leven. Dus niet alleen zegt hij, nou ja, het is er. Ik heb ook niet de macht. Ik bedoel, Colossense, een megastad. En hoeveel christenen hebben we? Een stuk of 40? Dan moet je ook realistisch zijn. Dan kun je de slavernij niet gaan afschaffen. Dus laten we dan binnen dat systeem blijven en laat ik dan goede regels geven. Maar dat doet hij niet. Hij gaat helemaal mee in het supporten van dat systeem. En niet alleen Paulus. Wij hebben het Matthäus-evangelie gelezen. De Heer Jezus gebruikt diezelfde indeling. Wij hebben het gehad over man en vrouw, een paar weken geleden. En daarna volgen de Heer en de slaven. Dat hebben we vandaag gelezen. De kerk is een zeer kleine minderheid. Paulus had niet de macht om het af te schaffen. Maar waarom schaft hij het dan niet in de kerk af? Dat had toch ideaal geweest. Heeft u gezien? Ik weet niet of u thuis de afgelopen weken die brief een beetje doorgelezen hebt, omdat we hem aan het behandelen zijn. Hebt u gezien wie er meekomt? Als die brief in Colosse aankomt, dan komt Epaphras en, hoofdstuk 4, vers 9, met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder die er één van u is. Wie is Onesimus? Dat is een weggelopen slaaf. Onesimus die is teruggestuurd naar Filemon. Wij hebben de brief Filemon, hè? Filemon, dat is de baas van Onesimus. Dat waren allebei christenen. In plaats dat Paulus nou schrijft, hier is Onesimus. En ik heb een briefje naar Filemon gestuurd. Filemon, jij bent een fatsoenlijke christen. Dit is geen slaaf meer, kan niet. Nee, gewoon meedoen. In plaats daarvan schrijft Paulus, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. Dat hoort Onesimus. Wie onrecht gedaan heeft, zal het onrecht terugkrijgen. Onesimus had onrecht gedaan, die was ontsnapt. En die was naar Paulus gerend, die zegt, wil liever dominee zijn dan slaaf. En Paulus zegt, hup. Terug. Kan het nou? Onesimus moet terug. Paulus die schrijft over hoe een slaaf zich moet gedragen. En het zijn geweldige normen en waarden. En je kunt zeggen, in Christus ontvangen wij misschien de Heilige Geest om dat dan te gaan doen. Maar als nou dat hele systeem kapot is. Moeten we daar dan niet iets mee? Tot ik weer eventjes dat lijstje las. Wat we aan het begin lazen. Vers 12. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innerlijke gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Dat is een lijstje, dat had Aristoteles ook kunnen schrijven. Behalve een paar woorden. Innige gevoelens van ontferming. Daar moest Aristoteles niks van hebben. Je bent vriendelijk voor een ander, omdat je een samenleving nodig hebt waar je elkaar verdraagt, doe eens lief. Maar innerlijke ontferming, dat moeten we niet hebben. Want daar maakt iemand anders gelijk misbruik van. Die bewogenheid die zo van binnen zit, kunnen we niet hebben. Dan nemen we veel te veel asielzoekers op. Gaat dus niet gebeuren, dan gaat de maatschappij onderdoor. En Paulus zegt dat wel. Innerlijke gevoelens van ontferming. En wij kennen dat woord toch, als kerk. Als we het evangelie horen, dan horen we steeds dat de Heer Jezus met innerlijke bewogenheid zich ontfermt. Dat is een woord, dat heeft Paulus bij Jezus vandaan. Innerlijke ontferming, innige gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid, dat is Aristoteles. Nederigheid, dat is niet Aristoteles. Nee, tuurlijk niet. Je kunt wel vriendelijk zijn, maar nederigheid betekent dat je dus onder die ander gaat staan. En dan ben je geen vrije burger van Athene meer. Of een echte Romein. Nederigheid. Zachtmoedigheid. Geduld ook. Verdragen elkaar ook. En vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Nou. Een beetje, er lijken teksten die daarop wijzen bij Aristoteles, maar dan alleen in zeer bijzondere situaties. Maar zo algemeen, als iemand een klacht heeft, vergeven. Dus als we nou niet naar het niveau kijken van slaaf en heer, maar wat daarachter zit aan eigenschappen, dan komen we een aantal woorden op het spoor die echt heel anders zijn. En waar komen die dan vandaan? Innige ontferming. Nederigheid, vergeef de een de ander. Dan wil ik even naar dat gedeelte dat we lazen uit Matteüs 18. Die moeder die met haar twee jongens bij de Heer Jezus komt en zegt, kunnen we alvast even bespreken dat als u naar Jeruzalem gaat, daar wordt u waarschijnlijk koning, dat dan mijn zonen aan uw linker en uw rechterhand kunnen zitten. Dat die zeg maar de minister-president worden. En daar gaan die andere discipelen dan weer overheen en die zeggen, ja, maar dat kan toch niet maken? En dan zegt de Heer Jezus, en toen Jezus zich bij hen bij zich geroepen had, zei hij, u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Nou, dat is wat Paulus ook zegt. Maar dan, zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Gemeente, als ik zo zit te worstelen met waarom heeft Paulus die slavernij niet afgeschaft. Dan heb ik volgens mij nog niet goed begrepen wat de zonde betekent. Want ik heb het idee alsof vrijheid en zelfbeschikking het hoogste goed zijn. En dat als je dat maar goed in de Bijbel op zou schrijven, dat in die 19e eeuw slavernij er heel wat verbeterd had geweest. Alsof je dus met een christelijke maatschappij, een patriarchaal, hiërarchische maatschappij, zomaar opzij kunt duwen. Maar de christenen in de vroege kerk hebben geleerd dat als God op deze wereld komt, de maatschappij God niet herkent, maar hem doodt. Dat God slaaf geworden is. En dat dat nou juist het evangelie is. Dat ik dus nog veel te positief denk over menselijke krachten en over het kwaad dat in onszelf huist en in onze maatschappij. Alsof als Paulus nou maar een ideale maatschappij had getekend de afgelopen 20 eeuwen met kruistochten, met misbruik, met slavernij, allemaal goed was gekomen. Nee, zegt de Heer Jezus, ze zullen me kruisigen. En ik geef mijn leven, want alleen op die manier, niet door die actie om die maatschappij omver te duwen, maar door mijn leven te geven, zo alleen wordt het kwaad overwonnen. En dat is nou wat Paulus in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2 had verteld. Jullie zijn in Christus. Degene die heel de wereld heeft geschapen, is degene die zichzelf aan het kruis heeft gegeven. En hij is het hoofd, jullie zijn het lichaam, jullie leven met hem. En de wereld waarin je leeft, is een wereld die hem aan het kruis heeft gebracht. Is een wereld die, als je luistert naar zijn stem en wandelt in zijn liefde, ook jou aan het kruis zal brengen. Zo diep zit de zonde in je eigen hart. Zo diep zit de zonde in deze wereld. Je moet niet de illusie hebben dat je dingen zomaar kunt veranderen. Ja, zeg je, hallo, maar dat hebben we toch in de kerk ook al vrij lang gedaan. En dat we zeggen, wie voor een dubbeltje geboren wordt, wordt nooit een kwartje. Maar dat mag toch ook ze nu en dan revolutie zijn. Wij maken revolutie naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Paulus zegt, revolutie is waar Jezus zijn leven, waar de Schepper van hemel en aarde zijn leven geeft, om zondaren zalig te maken, om verzoening te doen, om boodschapper van de vrede te zijn. Dat is revolutie. Maar dat gebeurt, daar veranderen mensen. God en alleen God verandert mensen. En dan vind ik dat nog steeds ontzettend ingewikkeld hoor. Want dan denk ik weer even aan die mevrouw met die postbode-app. En dan denk ik, dat is toch niet goed? En dan denk ik aan degene die bij de Rabo werken. Of weet ik veel, al die bedrijven die ik net heb genoemd. Wat moet je nou als je zo gecontroleerd en gestuurd wordt? Binnen die maatschappij. Geloven en vertrouwen. De wetenschap hebben dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heere Christus. U dient. Jezus zegt, ik ben slaaf geworden van jullie. En nu zijn jullie dienaren, slaven van mij. Paulus, schrijft hij aan het begin van zijn brieven elke keer, Paulus door de wil van God een apostel en een dienstknecht. Ik ben een slaaf van Jezus geworden. En die Heere, u hebt een Heere in de hemel. Dus jullie zijn net zo goed slaaf. Ergens in de 19e eeuw, toen het atheïsme begon door te breken, hadden we niet meer de maatschappij. Hè? Je werd geboren als boer of je werd geboren in de stad en dat legde je identiteit vast. Je had een familie, je had een kerk, je had een stand. En zo kon je je levensverhaal vertellen. Wij worden geboren in een wereld waar dat levensverhaal niet vast ligt. Onze identiteit ligt dus ook niet vast. Maar we hebben wel één ideaal en dat is vrijheid en zelfbepaling. Ik mag weten wat ik worden wil. Ik mag weten wat ik doen moet. En Paulus, die kan daar niet zoveel mee. Die zegt, ik ben een slaaf. Slaaf van Christus en wij zijn daarom slaven van elkaar. Dat botst toch met wat wij willen, met wat we goed vinden. Vrijheid, keuzevrijheid. Geen slaaf van een ander, dat is goed, toch? Dan hoef je toch niet van de Franse revolutie te zijn om dat te vinden. En Paulus zegt, ik ben een slaaf en wij zijn slaaf. Dat is echt niet geestelijk. Er is niks zo aards als dit rijtje. Het is voor Onesimus. Onesimus terug naar Filemon. En als christen met je Heer leven. Wandel in de hemel betekent als slaaf zo je werk doen. Waarom dan? Nou gemeente, op het moment dat ik dus niet meer dat verhaal heb van mijn kerk, van mijn stand, hè, ik ben een boer of ik ben een burger of weet ik veel. Dan moet ik dus mijn eigen identiteit gaan bepalen, moet ik mijn eigen verhaal gaan vertellen en dat doen we dan ook. We hebben niet voor niks een tijdlijn. He, daar zetten we op wat we doen op ons werk, daar zetten we op wat we doen in onze vrije tijd en zo proberen we een levensverhaal te vertellen. En dat levensverhaal dat vormt ons, dit ben ik, of althans dit zou ik graag willen zijn. En Paulus zegt, ja wie ik ben, sorry, mijn hoofd is Christus. Dus niet meer ik, maar Christus leeft in mij, mijn identiteit. Wie ik ben, hoe mensen naar me kijken, ligt niet in mijn werk. Ligt niet in mijn afkomst. Ligt niet in mijn status. Ligt niet in mijn familie. Ligt niet in mijn kerk. Of mijn kerkverband. Mijn identiteit ligt in Christus. En van daaruit ben ik vrij in deze wereld om te leven. Met iedereen die op mijn pad komt. En dat is helemaal niet groots en meeslepend. Als ik slaaf ben, is er maar eentje die op mijn pad komt. Dat is mijn Heer, veel meer zie ik niet. Maar ik heb de vrijheid om Hem te dienen. Alsof ik Christus diende. Want dat is mijn leven. Dat is mijn hart. Dat is bekering, gemeente. Dat ik mijn identiteit haal. Ik heb voor mij al een paar keer verteld dat het verhaal van Luther en de duivel die op bezoek komt. Nou, is je nog niet weinig herkenning. De duivel die klopt dan aan bij Luther en die Luther doet open. En de duivel zegt, ik moet Luther hebben, want die heeft gezondigd, die moet met mij mee naar de hel. En dan zegt Luther, oh, dat is jammer voor je duivel, want Luther is er niet. Nou, is die, wie ben jij dan? Ja, is die, ik heette Luther. Maar ik ben 1500 jaar geleden gestorven. Op Golgotha. En niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dus hier staat niet Maarten Luther. Hier staat Jezus Christus. Ja. En toen was die duivel als de wiedeweerga weg. Want daar kon hij niks tegen inbrengen. Identiteit. Ligt in Christus. Niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dan hoef ik mij dus niet meer te bewijzen. Hoef ik niet meer bang te zijn voor de mails die ik stuur. Ik snap wel dat dat allemaal nog redelijk ingewikkeld is. Maar daar ligt toch een enorm diepe vreugde. De God die hemel en aarde heeft geschapen, is slaaf geworden. Heeft zijn leven voor je gegeven. Hij voldoet aan dat rijtje van Paulus. Innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En hij heeft, omdat hij zo was, ook zo gedaan. Als een slaaf, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Hij was gehoorzaam aan zijn vader in de hemel. Hij heeft niet geprotesteerd toen hij werd veroordeeld. Hij heeft gebeden voor zijn vijanden. Niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God, dat is Jezus. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Here en niet voor mensen. Hij droeg zijn kerk op zijn hart, u, jou en mij. Toen hij als slaaf stierf in de wetenschap dat u van de Here als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Here Christus. Gemeente, hij heeft ons verlost van de zonde en de schuld. Dat is de erfenis. Wij mogen kind van God zijn. Wij mogen wandelen in het licht van zijn leven. In die vrijheid. In die liefde, in die genade, in die bewogenheid van God. Dat is onze erfenis. Dat is ons loon. Of bent u nog steeds afhankelijk van al dat andere loon. Van de likes op je Facebook. Van de manier waarop je baas naar je kijkt. Van de resultaten die je hebt bij je stages. Wat is je loon? Waar word je blij van? Jezus zegt, ik wil met je leven. En of je nou slaaf bent of heer, dat maakt dan ten diepste niet zoveel uit. Je bent van mij. En samen leven wij in Gods genade. Heere, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. Hij, Jezus Christus, maakt geen onderscheid. Grootste van de zondaren is bij hem welkom. Daarbij is niet Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. God is Heere van allen. Hij maakt geen onderscheid. Hij leert ons leven in zijn wereld, door zijn genade. Amen. Voor de goede orde, hij slaakt het, mijn banden. Slaken, dat is losmaken. En slaakt het, is de verleden tijd. Dus dat is wel even belangrijk om te weten. Ik ben uw knecht. Hè? Dus wij hebben onszelf al zingend, als slaaf aan de Heere gewijd. En tegelijk beleden, u hebt onze banden van de zonde, van de dood, losgemaakt. Geslaakt, slaakt het. Laten we danken. Heere in de hemel, u bent de Heere, God van ons leven, God van de kerk. U wilt ons vrijmaken, u slaakte onze banden, u maakt ons los van zonde, van oordeel. En nu mogen wij door het geloof in u zijn, schenk ons allen dat geloof. Dat we niet meer ons vertrouwen en onze zekerheid halen uit hoe anderen naar ons kijken, hoe anderen over ons praten, wat anderen van ons vinden. Dat we onze identiteit halen uit ons werk. Maar dat u bent, alles en in allen. Dat u alles bent. In allen, in heel onze gemeente en ook in onze gasten. Heer, want dat is heerlijk. Want als u onze Heer bent, dan is daar die innerlijke bewogenheid. Dan is daar vrede, dan is er geduld en vergeving. Door u. En dan mogen wij ook zo gaan leven op de plek waar u ons stelt. Als Heer of als slaaf. Als werkgever, als werknemer. En wij bidden nu. Er zitten ook in ons land, waar we zoveel vrijheid hebben, in de manier waarop we ons werk doen en de manier waarop ons werk geregeld is, zoveel zondig, zoveel neerbuigend, zoveel onderdrukkends, waar mensen tot machines worden gemaakt. Heere God, deze aarde is zo zondig. Wij hebben ons zo van uw paradijs afgekeerd en wij horen erbij en wij doen mee. We bidden u, vergeef het ons. Geef ons uw geest en maak ons nieuw. Om te leven als uw mensen, u het hoofd, wij het lichaam. Om die nieuwe mens aan te doen. En breek dan het rijk van de Satan af, ook op ons werk. En laat uw koninkrijk komen. Doordat wij op de plek waar we gesteld worden, iets laten zien van u. En dat onze zekerheid, onze identiteit in u is. Vernieuw zo deze wereld, Heere, en maak het uw wereld. Vernieuw ons hart en vernieuw onze gemeente tot de vreze van uw naam. Ga met ons deze zondag. We mogen rusten van ons werk. Zondag is het protest tegen alle onderdrukking in deze wereld. Heer, als we hoorden 30.000 mensen als moderne slaven in ons land, 40 miljoen wereldwijd, vooral omdat wij goedkope kleren en mooie mobieltjes willen. Heere God, laat uw koninkrijk komen. Want dat is een vaste wetenschap. Wij leven niet maar met een utopie voor ogen dat misschien het ooit een keer beter wordt. Maar u hebt deze wereld verzoend met uzelf. In het kruis, in uw opstanding, hebt u de dingen recht gezet. Geef ons ogen, geef ons oren, geef ons een hart. Dat dat gelooft en vertrouwt. Geef ons uw geest om in dat vertrouwen te leven. We bidden het u, uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen van de slaaf en de slavin, Psalm 123 in de versie van Weerklank en daarvan het eerste vers. Psalm 123, vers 1 is de slotstang. Vanmiddag gemeente artikel 2 en 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over het woord van God en de manier waarop hij zich aan ons bekend maakt. Dus kunt u alvast lezen artikel 2 en 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar voor nu verhef uw harten tot God. De genade van de Heere, Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap aan de Heilige Geest zij met u allen. Amen.